Goedemorgen. We gaan inderdaad verder met de serie Impact, de impact van Jezus. Vorige week heeft Niek daarover gesproken. Een hele mooie preek, zeker de moeite waard om terug te luisteren. En ik mag daar mee verder gaan. En voordat we naar Jezus gaan, wil ik even beginnen met het Oude Testament. Het eerste gedeelte van de Bijbel. Een verhaal wat ik persoonlijk heel mooi vind. Het volk Israël, daar wordt over beschreven, helemaal aan het begin van de Bijbel. Het volk Israël leeft in Egypte en ze zijn daar slaven. Ze zijn slaven in Egypte en Mozes is een Israëlische jongen die als door een wonder opgroeit aan het hof van de farao. Hij groeit op als een prins. En deze Mozes komt erachter dat hij eigenlijk bij dat andere volk hoort, wat in slavernij moet werken voor de Egyptenaren. En ik kan lezen dat hij uit frustratie, is er een moment dat hij zo'n Egyptenaar doodt. En hij moet vluchten. Van een prins gaat hij in de woestijn wonen en hij wordt een schapenhoeder. En dan lezen we daar het volgende in Exodus 3, vers 1 tot 4. Mozes was gewoon de schapen en de geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midjanitische priester, te weiden. En eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland. En zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. En Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur verteerd werd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik. Mozes, Mozes, ik luister, antwoordde Mozes. Ik luister. Mozes die daar die schapen aan het hoeden is. En in dat ene zinnetje, vers 1, wordt even 80 jaar samengevat. Waarschijnlijk is hij al 80 jaar dat aan het doen. En dan lezen we dat hij ziet dat hij een struik ziet die brandt en zich afvraagt, hier klopt iets niet. En dat hij eens gaat kijken, dat hij nieuwsgierig is naar iets wat hij niet snapt, wat niet klopt. En dan is daar die ontmoeting met God. En zijn antwoord is, ik luister, ik hoor. En waarmee hij zegt, u spreekt en ik wil u gehoorzamen, ik wil u volgen. En dit is het moment dat Mozes zijn roeping, zijn werk gaat beginnen. Vanaf hier ontstaat zijn levenswerk samen met God. God roept hem op om dat volk Israël te gaan bevrijden. Wat ik leuk vind aan die tekst is dat Mozes nieuwsgierig is. Dat hij daar rondloopt en die denkt, oh, er brandt hier iets. Maar dat hij denkt van, dat hij eens goed gaat kijken. Wat klopt hier nou niet? En dat hij ziet dat die struik niet verbrandt. En dat zijn nieuwsgierigheid zorgt dat hij een ontmoeting heeft met God. Dat zijn nieuwsgierigheid het begin is van die roeping met God. Nieuwsgierigheid als begin. Even nog wat verder over Mozes. Mozes wordt later ook de redder van het volk Israël. Hij leidt dat hele volk weg uit Egypte, dwars door de woestijn, op naar het beloofde land. En dan kan je uitvoerig lezen in de Bijbel hoe dat gebeurt. 40 jaar zijn ze in de woestijn. En voordat ze die woestijn intrekken, dan herhaalt Mozes nog een keer alle wetten die God heeft voor dat volk. Ze hebben het allemaal opgeschreven en daar staan een paar zinnen die eigenlijk heel centraal zijn in die wetten. En die wil ik ook met jullie gaan lezen. Een hele bekende zinnen, in het Joodse volk noemen ze dat de Shema. En daar staat in Deuteronomium 6, vers 4 tot 5, luister Israël, de Heere onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief met uw hart en uw ziel en met al uw kracht. Dat is een hele bekende zin nog steeds in het Joodse geloof. Zodra mensen kunnen praten, zijn dit zinnen die ze uit hun hoofd leren. Waar ze mee de ochtend beginnen en waar ze de avond mee afsluiten. Misschien kunnen mensen hem hier ook wel mee opzeggen. Shema Yisrael Adonai, Elohim Adonai Echad. Dat die zinnen dreunen zo. Elke ochtend en avond beginnen ze daarmee. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met uw ziel, met een inzet van al uw kracht. En die Bijbel gaat dan verder, boek voor boek, en werkt langzaam toe naar dat moment dat Jezus naar de aarde komt. En er zijn 4 boeken geschreven over het leven van Jezus. 4 boeken die dat beschrijven, en in 3 van die 4 boeken komt Jezus terug op deze tekst. In Matthäus, Marcus, Lucas, en ik wil met Marcus met jullie gaan lezen dat Jezus op het moment daarover spreekt. Jezus is een leraar. Hij is bezig met onderwijs. En dan is het moment dat hij dit deelt met de mensen om hem heen. Luister, Israël. De Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. En op het een na belangrijkste is dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. En als je dit zo leest, dan vallen er 2 dingen heel erg op. Misschien bij jullie ook al. Wat valt erop? Hier op de voorste rij. Verstand. Ja, wat valt er nog meer op? Er is een hele zin aan vastgeplakt, hè? Het is een hele lange geworden. Jezus pakt een stuk uit Leviticus. En een andere zin staat ook in de Bijbel. En die smelt hij samen met die oproep om God lief te hebben. Heb ook je naaste lief. Maar inderdaad ook dat andere woordje. Het is een zin die ze zo op konden dreunen, die iedereen kende. Daar voegt Jezus een woord aan toe. En ik heb al lang zitten nadenken, hoe kan dat nou? Weet je, lees ik het nou verkeerd? Of heeft Jezus een fout gemaakt? Hij voegt er toe, heb de Heere God lief met je hele verstand. En misschien juist in die cultuur waar het zo ging om kennis, om onderzoek, dat Jezus nog eens wilde benadrukken hoe allesomvattend dat was om God te volgen, God lief te hebben. Ook met je verstand. Dit is geen foutje, maar een soort extra benadruk. Heb God lief met je verstand, met je hersenen. En ook vandaag de dag, nou ook hier in de Stadskerk, hè, dat we niet zeggen, nou als je hier zo de zaal binnenkomt, dan kan je hersenen achterlaten, hè, hoef je niet meer na te denken, dan wordt er verteld wat je moet vinden. Nee, ook in de kerk. Heb God, zoek met alles, met je hele hersenpan. En hoe doet Jezus dat dan? Dat kan je al prachtig mooi lezen in de Bijbel. Hoe zet Jezus dat aan, dat we met ons verstand God volgen? Ik kreeg daar laatst een heel mooi filmpje van iemand uit de kerk toegestuurd, van Jeroen, ik zag hem net nog. En in dat filmpje beschrijft het zo mooi dat Jezus, die zoveel wist, die alle kennis eigenlijk had, die op zijn 12e al de allerslimste mensen op aarde inspireerde en verbaasd achterliet. Wat Jezus continu doet, is hij stelt vragen. 289 keer stelt Jezus een vraag. Hij vraagt dingen als, wat denken jullie dat ik ben? Wat zeggen ze over mij? Hele logische vragen als, wil je genezen worden? Continu stelt Jezus vragen. En hij krijgt ook heel veel vragen. 187 keer krijgt Jezus een vraag. En 3 keer geeft hij antwoord. 3 keer maar. Continu stelt hij een vraag terug. Of hij vertelt een verhaal, een gelijkenis, waar mensen zelf mee aan de slag moeten. Hij wakkert nieuwsgierigheid en het zelfdenken aan de mensen om hem heen, zodat zij later dat ook weer door kunnen geven. Zijn houding van nieuwsgierigheid is een houding van de waarheid willen ontdekken. En de impact van Jezus, is dat je in zijn volgelingen, die eerste gelovigen, die nieuwsgierigheid, die houding terugziet. En die impact was gigantisch. En de Joden stonden natuurlijk in die tijd al bekend om hun onderwijs. Nou, eigenlijk nog steeds. 10% van alle Nobelprijswinnaars is Joods, terwijl ze maar 0,1% van de wereldbevolking zijn. En ook in die tijd is natuurlijk de Grieken met hun onderwijs. Maar er was één supergroot verschil. Er was één groot verschil met die eerste gelovigen die na Jezus leefden. Is dat zij bezig gingen met onderwijs, maar niet alleen maar voor de rijke jongetjes, maar ook voor de meisjes. Ook voor de armen. En we lezen van Julius de Martelaar al in het jaar 100 dat die scholen startten ook voor de slaven. Onderwijs, je God volgen met je hele verstand voor iedereen. Dat was de impact van Jezus. En die impact was super groot. Niek vertelde de vorige keer al dat je rondom een kerk dus al de ziekenhuizen kreeg. Maar er ontstonden ook de scholen. Het liefhebben met je verstand ging ook verder dan Bijbelstudie. De bestaande onderwijsmethodes werden daar geïntegreerd. Latijn, Griek, grammatica, redenkunst, astronomie, dat kwam daar samen in die eerste scholen. Ze dachten met meer kennis, met nieuwe ontdekkingen, ook meer van God te leren kennen. Telkens als ze weer iets nieuws ontdekten, leerden ze meer over God, over zijn gedachten, over zijn grootheid. Leren was een soort van aanbidding. Naar school gaan, een soort van aanbidding. Een nieuw vak leren, met je handen bezig zijn, was een vorm van aanbidding. Het Romeinse Rijk stortte een paar honderd jaar later in de 5e eeuw in. En in de 6e eeuw was er in het hele Romeinse Rijk geen enkele bibliotheek meer te vinden. Nul. Maar er waren groepjes christenen die samenkwamen om met de hand die Bijbel over te schrijven. En ze schreven niet alleen de Bijbel over, maar ook allerlei andere boeken. Zelfs van andere geloven. En daardoor, dat ze dat deden, zijn die boeken bewaard gebleven. Volgelingen die bezig waren op zoek naar waarheid en verstand wilden inzetten. En die plekken waar ze samenkwamen, dat werden later kloosters. Kloosters, de bolwerken van kennis. En die kloosters groeiden weer uit tot universiteiten. Met in de 13e eeuw als eerste Cambridge en later ook Oxford. En nog steeds heeft Cambridge de wapenspreuk. Van Oxford, sorry, in de 13e eeuw deze wapenspreuk. De Heere is mijn licht. Psalm 27. En daarna kwamen universiteiten in Rome, in Napels, in Wenen en in Heidelberg. En ook in de Verenigde Staten, waar een groep christenen kwam, de Puritijnen, die begonnen daar allerlei scholen en daar begonnen ze Harvard en later Princeton en Yale. En op Harvard ook, er staat in het handboek nog steeds, nummertje 2. Onderwijs heeft als doel het leren kennen van God en Jezus, het eeuwige leven. Johannes 17, vers 3. En deze universiteiten zijn nog steeds de toonaangevende plekken van kennis en onderzoek over de hele wereld, vandaag de dag. De impact van Jezus. En overal gingen ook evangelisten de wereld over om de spraaktaal op schrift te krijgen. Zodat mensen zelf de Bijbel konden lezen, zelf nadenken, maar ook andere vormen van kennis daarmee vast te leren leggen. Vragen stellen, overal waar ze kwamen. En waarom die impact van Jezus zo groot was, is ook omdat het zo tegen onze hersenpan ingaat. Omdat het zo tegen onze driften ingaat. Gaan leren, gaan geloven ook, groeien in geloof, is heel lastig, omdat we zo verslaafd zijn aan ons eigen gelijk. We zijn verslaafd aan ons eigen gelijk. Lambert Kamphuis heeft er laatst een heel mooi boek over geschreven. Onze hersenen zoeken continu bevestiging van de dingen die we eigenlijk al weten. Onze hersenen zoeken bevestiging van de dingen die we al weten. Als we iets horen waar we het niet mee eens zijn, dan voelen we een beetje angst. Als we erachter komen dat we iets eigenlijk niet begrijpen en helemaal niet weten, dan voelen we angst en dan willen we of wegvluchten Of we willen er tegen ingaan, eens even vertellen hoe het wel zit. Of we hoeven verstarren. En als we iets horen waar we het wel mee eens zijn, als we iets horen wat wel in ons straatje ligt, dan krijgen we gewoon een beetje dopamine. Dat vinden we fijn. Oh, wat fijn. En zo kunnen we verslaafd raken aan ons eigen gelijk. Iets horen waar we het niet mee eens zijn, is een beetje vervelend. Erachter komen dat we iets niet weten, vinden we niet leuk. En we noemen dat ook wel eens het gemotiveerd redeneren. Onze hersenen zijn niet gericht op het ontdekken van waarheid. Onze hersenen zijn niet gericht op het ontdekken van nieuwe dingen, nieuwe kennis. Maar op het zoeken naar argumenten om het standpunt wat we toch al hebben te versterken. Het is wetenschappelijk bewezen dat als je ergens meer van af weet, dat je minder stellig wordt. Als je ergens meer van af weet, word je minder stellig. Dat is natuurlijk helemaal geen populistische boodschap. Daar gaan onze hersenen niet lekker op. En daarom zei Augustinus, een van de eerste kerkvorsten in het jaar 400, zei al, ik geloof en ik twijfel. Ik geloof en ik onderzoek. Net als onze hart en onze driften soms, moeten we ook bewust zijn van onze hersenen. Hoe onze hersenen werken, want anders lopen we van alles mis. En dat noemen we in de Bijbel zonde. Zo kunnen we nieuwe ontdekkingen missen, we kunnen nieuwe vaardigheden missen, maar we kunnen ook van Gods grootheid missen. We kunnen ook het mysterie van Jezus missen. En dat is zonde. De impact van Jezus op zijn volgelingen was nieuwsgierigheid. Was vragen stellen, maar was dus ook nederigheid. En beseffen dat we het allemaal niet weten. Maar die valkuil in onze hersenen zien we helaas ook terug in de kerk. Ik had een collega en die zei altijd, Matthijs, jij gelooft in God en ik geloof in de wetenschap. En ik vond dat bijzonder frustrerend. Hoezo is dat een tegenstelling? Weet je, die hele wetenschap is juist aangejaagd door het geloof. Maar als mijn collega soms het nieuws volgt, dan hoort hij ook van christenen die overhaast oordelen over wetenschappelijke onderdelen, die in tegenspraak lijken te zijn met de Bijbel. De kerk heeft de wetenschap aangejaagd, maar heeft ook momenten gehad van boekverbrandingen. De kerk heeft zo ontzettend veel wetenschappers voortgebracht, maar ook weer heel veel verloren. Misschien wel juist de laatste tijd. En een klassiek voorbeeld is natuurlijk het omdenken van ons zonnestelsel. En hoe dat precies is gegaan met de macht en de verhoudingen tussen die man en die tijd, dat weten we niet meer. Maar Copernicus bewees dat de aarde niet het middelpunt was van ons zonnestelsel, maar de zon. En hij kreeg bijzonder veel weerstand. Mensen dachten dat is tegen de dingen die in de Bijbel staan, waar we ongeveer kunnen lezen dat de aarde centraal staat. Nou, gelukkig waren er na een tijdje, het waren de gereformeerde kerken die als eerste dat aannamen, die een visie op de zonnestelsel bijstelden. Het bewijs drong hun erop aan om anders te kijken over hoe ze altijd geloofd hadden. Zorgvuldig onderzoek doen voordat we met een theologisch oordeel komen over wetenschappelijke theorieën, hoort ook bij het inzetten van ons verstand. Overhaast oordelen, je misschien ook dat aangevallen voelen. En voor mij is dat ook belangrijk geweest in mijn weg met God. Als tiener ging ik al met mijn ouders mee naar de kerk. Toen ik jong was, was de film Jurassic Park helemaal hip. Gaat er een film over dinosaurussen voor de wat jongere mensen in de zaal. Maar bij ons in de kerk was het best wel een discussie van mag je überhaupt naar die film toe? In die film ging het over dinosaurussen, nou, die komen dan niet voor in de Bijbel. Het ging allemaal over miljoenen jaar geleden. En hoe zit dat met die tijdlijn? Er was een hoop discussie over. En ik worstelde daarmee. Ik zag iets branden en ik dacht, ja, hier klopt iets niet. Hoe zit dat hier? En ik ging naar catechisatie, dat krijg je uitgelegd uit de Bijbel van een dominee. En ik stelde die vraag, hoe zit dat? En dat werd altijd een beetje ongemakkelijk. En ook op school leerde ik dat het heelal al 14,8 miljard jaar oud is. En dat je die hele lichtstraal, dat we die gewoon kunnen zien. Die is gewoon 14,8 miljard jaar oud. Ik leerde dat de mens al 400.000 jaar op aarde leefde en dat begonnen is in Afrika en niet in tenten in het Midden-Oosten. En ik stelde die vragen. En er was een avond dat ik daar zat en dat dominee zei, ja, lees het nou maar gewoon zoals daar in die Bijbel staat. En Matthijs, als je dit nou niet letterlijk neemt, dat scheppingsverhaal en die hoofdstukken daarna, ja, als je dit niet letterlijk neemt, dan neem je dadelijk misschien helemaal niks meer letterlijk. Ik kreeg in plaats van een antwoord, kreeg ik een waarschuwing. En ik ging naar huis en mijn vader vroeg, hoe was de avond? En ik zei, het was niet leuk. En mijn vader vroeg, en hoe kan dat dan? En stel dat dat is, hè? Stel dat die eerste hoofdstukken niet per se letterlijk zo zijn opgeschreven. Wat doet dat met jouw godsbeeld? En stel dat het op een andere manier is. Is het ook echt zo dat je, als je dit misschien niet letterlijk neemt, dat je de rest dan ook niet meer letterlijk neemt? En stel dat het wel zo is. Kan God zo groot zijn dat het wel zo precies gegaan is? Ik dacht, ja, dat kan ook. En mijn vader stelde vragen. En het was... Ik ging naar bed, ik denk dat mijn vader niet eens meer kan herinneren dat we dat gesprek gehad hebben, maar het was voor mij zo'n bevrijding. Nee, ik ging met nog meer vragen naar bed. Maar ik voelde, ik zie hier iets branden. Voor mijn gevoel, ik snap dit niet. En er in plaats van naar weg te lopen, denk ik, ik wil dit onderzoeken. En mijn vader gaf geen antwoorden, maar hij stelde een vraag. Hij stelde een vraag. In de eerste scholen, net nadat Jezus naar de hemel ging, was het ook verplicht om te gaan met tegenwerpingen. Om niet alleen fysieke spieren te krijgen, maar ook verstandelijke spieren. Dat je weet dat je daarmee worstelt. Dat je dingen probeert te begrijpen, te doorgronden. Of erachter te komen dat we het niet weten. God liefhebben met je hele verstand houdt in dat we ook niet bang hoeven te zijn. Dat als je je richt op Jezus, als je je richt op waarheid, dat de start is. We begonnen vandaag met Mozes, die na jaren van stilte, 80 jaar, in één keer daar in de woestijn begint met zijn bediening. God roept hem om vanuit de woestijn het volk te brengen in het beloofde land. Jezus liep ook op de aarde rond en in één keer vanaf zijn 30ste was hij daar. Begon hij zijn bediening. En Mozes is een soort vooruitwijzing, een voorspelling van wat Jezus ging doen. Ook Jezus begon zijn bediening door eerst in de woestijn te zijn, alleen. Daarna begon hij het en hij zegt, ik bevrijd niet alleen dat volk uit de slavernij, maar ik ga iedereen bevrijden. Ik maak het mogelijk voor iedereen dat we bij God kunnen komen. En de mensen vonden het irritant dat hij dat zei, frustrerend. En ze kruisigden Jezus, ze doodden Jezus. Maar Jezus stond op uit de dood. Hij overwon het kwaad. En daarom maakt hij het mogelijk dat wij bij God mogen zijn en mogen komen in dat beloofde land. Later tot in de eeuwigheid. En we mogen nu ook al iets proeven van die eeuwigheid hier op aarde als we met God mogen leven. Jezus roept ons op, volg mij dan. Kijk naar mij. Laat Jezus impact hebben op je leven. Laat Jezus impact hebben op je verstand. En Jezus was slimmer en wijzer dan iedereen, maar overal waar hij kwam, stelde hij vragen. En daarom wil ik daar ook mee afsluiten dat je overal waar je komt vragen stelt. En misschien ben je hier nog niet zo heel vaak in de kerk. En geweldig dat je er bent. Stel die vragen. Hoe zit dat met God? Hoe zit dat met de Bijbel? Hoe zit dat met Jezus? En misschien zie je iets branden en denkt, hier klopt iets niet. Maar juist die nieuwsgierigheid gaat je leiden tot een ontmoeting met God. En vanuit de ontmoeting van God ligt er een geweldige roeping voor je klaar. Over wat je mag doen hier op aarde samen met God. En misschien zit je hier in de kerk en ga je al heel lang naar de kerk. En weet je al heel veel. Maar ook dan blijf vragen stellen. Als je een keer iets hoort waar je het niet mee eens bent. Misschien zelfs hier van dit podium. Je hoort iets waar je het niet mee eens bent. Stel dan een vraag. Loop niet weg. Stuur geen waarschuwingen. Maar stel een vraag. Bekeer je, staat er in de Bijbel. Dat we als we hier, ook waar we staan, wie we ook zijn, dat we ons op Jezus mogen richten. Dat we ons op Jezus mogen richten en daarnaar kijken. En dat we bewust, het maakt niet uit waar je dan staat, maar dat we die kant op kijken. En dat we ons bekeren. Keren tot Jezus. Bekeren van de zucht naar ons eigen gelijk. Bekeren van het fijne gevoel van iedereen klapt met me mee en iedereen is het met me eens. Mensen, lees een boek. Lees een boek waarvan je van tevoren al weet dat je er niet mee eens gaat zijn. Ja, als je nou hier nieuw bent met het geloof, er zijn fantastische christelijke boeken gelezen. Eet ze op. Prachtig om te leren en te lezen en te groeien. Maar als je al wat langer gelooft, kijk eens wat de afgelopen 20 jaar nou het meest is gelezen in Nederland aan non-fictieboeken. Lees nou die boeken, ook al weet je, je gaat er niet mee eens zijn, uit respect voor de mensen in de maatschappij waar je mee omgaat. Maar niet alleen uit respect, niet alleen omdat we een kerk zijn waar we bewust midden in de maatschappij willen zijn, maar ook zodat je goede vragen kan stellen. Dat je nieuwsgierig bent, dat je God lief hebt en je naaste lief hebt, je buurman, met je verstand. Laat Jezus impact hebben op je leven. En hoe dichter je dan bij Jezus komt, hoe meer je misschien wel nieuwsgierig wordt. En hoe beter je wordt in het stellen van vragen. Ik hoop dat we de allerbeste vragenstellers gaan zijn. En dan niet eentje, maar 287 keer een vraag stellen. Dan lopen we niet die nieuwe ontdekkingen mis. Dan lopen we niet die nieuwe dingen die we kunnen mis. Dan lopen we niet de kracht, de grootheid van God mis. En de impact die Jezus op ons leven kan hebben. En ik wil vragen aan jullie, we gaan eigenlijk nog één keer dat lied zingen waar we mee begonnen zijn. Dat we ons tot Jezus keren. Dat we ons willen bekeren van die zucht naar ons eigen gelijk. Met ons tot Jezus richten. En dat gewoon heel praktisch maken deze week. Dat als er een moment is dat je met iemand aan het praten bent en die zegt iets waar je het niet mee eens bent. Dat er een moment is deze week dat je erachter komt, dit lukt mij niet. Ik kan dit niet. Ik snap dit niet. En je voelt die hersenpan opkomen met denken van, ik ga eens even vertellen hoe het zit. En je voelt je hersenpan opkomen en denkt, ik moet hier weg zijn. Dat je je dan tot Jezus keert en heel bewust een vraag stelt. Tegen je eigen driften in een vraag stelt. Zullen wij hier vandaag de keuze maken? En daar mag je ook zelf over nadenken tijdens dat lied. Om de keuze te maken dat je Jezus impact mag hebben op je leven. En dat we hier met z'n allen de allerbeste vraagstellers worden. Doen jullie mee.